De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee A.P. Bors uit Nieuw-Beierland voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Lucas 22. Kerkdiensten, zondag 28 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee H. Rozeboom uit Kesteren. In die dienst zal de bediening van het heiligavondmaal gehouden worden. In de middagdienst om 2:30 zal eveneens dominee van Rozeboom voorgaan in een dienst van voortzetting en dankzegging op het heiligavondmaal. Deze dienst wordt niet uitgezonden. In de avonddienst om 6:30 hoopt ook dominee Rozeboom voor te gaan. Dan zal er opnieuw voortzetting en dankzegging heiligavondmaal gehouden worden. Deze dienst is qua inhoud gelijk aan de middagdienst. Een mededeling. Op woensdag 24 maart is opnieuw een uitzending van de contactmiddag vanuit de kerk in Kerkwijk. Aanvang 2:30. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor Timon, een organisatie voor christelijke jeugdzorg. En de tweede is voor de kerk. U kunt uw gave digitaal geven en voor de gemeenteleden. In de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte voor de instandhouding van de eredienst bestemd. En de avondmaalscollecte volgende week is bestemd voor woord en daad. De voorzang nu is Psalm 134, vers 2. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. En knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller heren Heer. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, van generatie op generatie, en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen, met mond of met hart, of allebei. Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En ik nodig u ook thuis uit om met elkaar ook mee te zingen van de goede God die we mogen dienen. Psalm 118, het zevende vers. Leiden wij ook vanavond ons geloof met die aloude woorden, die woorden van de 12 artikelen. En dat doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En laten we daarna zingen Psalm 31, vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen? Gij zijt mijn rots, mijn burg, o Heer, ja, uw naam ter eer. Psalm 31, het derde vers. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in het hart de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de woorden van de Heere gaan lezen, zullen wij bidden om de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, zo in alle rust van deze zondagavond komen wij tot u in een gemeenschappelijk gebed. Gemeenschappelijk. Met elkaar. En dat betekent niet alleen de mensen die hier in de kerk zijn, heren, maar u ziet ook de anderen die thuis meekijken en meeluisteren. U weet de reden, heren, dat dat zo moet. Vanwege die pandemie. En heren, wij vinden het inderdaad jammer dat het zo moet. En tegelijk zijn we u dankbaar dat het zo kan. Dat de middelen er zijn om toch de erediensten te kunnen houden en te kunnen volgen. Maar heren, wat zouden we het fijn vinden om elkaar gewoon in de kerk weer te zien, te ontmoeten. En dat dat gemeenschappelijke gebed ook helemaal uit deze kerk zal komen. En tegelijk weten wij, heren, dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. En laat u dat maar merken vanavond. Alsjeblieft, Heere God. Werk met uw Heilige Geest hier in de kerk, maar ook thuis aan de keukentafel of gewoon in de bank, waar we ons ook begeven, waar we zitten. Misschien wel naast papa en mama thuis of bij anderen. Heer, ontfermt u zich over uw gemeente ook hier. Geef dat we uw aanwezigheid mogen ervaren. Heer, we zijn verlegen om uw zegen. In deze tijd waar zoveel op ons afkomt. Op iedereen, dat is ook zo, heren, maar er komt zoveel ook af op ons als christenen en ook hier in Nederland. Wij weten niet wat de verkiezing die achter de rug is, wat dat gaat brengen. Heren, geef dat we ook op dagen als deze, dat we gesterkt worden in uzelf, zodat wij ook de strijd die we soms als christen hebben te voeren, ook aankunnen. O Heilige Geest, wilt u daarom ook werken vanavond? Wilt u geven, Heer, als uw woord geopend wordt, dat we het merken dat u tot ons spreekt, dat het uw eigen woorden zijn. En misschien zijn we, misschien zijn we al 7 of 8 jaar en vinden we de Bijbel misschien wel eens ook wel ingewikkeld. Maar wilt u geven, Heer, dat het vanavond maar makkelijk is, dat we merken dat we begrijpen waar het over gaat. En wilt u daartoe ook helpen, ook op de preekstoel, dat het eenvoudig mag zijn, dat we allemaal begrijpen waar het om gaat, ook in deze lijdenstijd. Heer, werk krachtig met uw geest. Dat ook de gemeente van Brugge een gemeente weer mag zijn die vol is van u. En dat de mensen om ons heen het merken. En dat we ook een woord voor de mensen om ons heen hebben. Ook morgen als we weer naar het bedrijf gaan. Of ook morgen als we weer misschien thuis werken en collega's aan de lijn hebben. Of klanten of Als we morgen naar school gaan, dat mensen het merken. Dat we u mogen kennen. Heer, laat dat de vrucht zijn van deze zondag. Wilt u bij ons zijn? En ieder die een taak heeft, helpen. En alles geven wat daarin nodig is. Heere, wees in ons midden. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen inderdaad een gedeelte lezen uit Lucas 22. En in de verkondiging zullen wij stilstaan bij Lucas 22, vers 39 tot 46. Maar we beginnen te lezen bij het 31ste vers. Lucas 22, vanaf vers 31 is de schriftlezing. En we lezen door tot vers 46. En de geschiedenis van de Heer Jezus in Gethsemane zal... Dat zal in de verkondiging ook terugkomen. Lucas 22, vanaf vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogend zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden, aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en erin kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. En de Heer Jezus ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. En jongens en meisjes, in de kerk zit er niet heel veel, maar ik weet zeker dat er thuis heel veel meekijken. Fijn dat je meekijkt en meedoet. Ook wel lastig hè, zo thuis mee doen en meekijken. Maar probeer het toch maar. Ik heb een vraag aan jou. Ben je wel eens bang in het donker? Ben je wel eens bang in het donker? Ik moet niet verder vertellen, maar een poosje geleden, een paar jaar geleden was ik het wel. Dat weet mijn vrouw niet. Maar toen was ik echt heel, heel bang. Wij liepen toen op de Veluwe, daar woonden we toen nog. En het werd al een beetje donker. Het best wel donker. Toen liepen we op de hei. Heel mooi als het licht is. Maar toen was het al donker en we liepen op de hei. Heel rustig. En opeens hoorde ik vlak voor me heel veel geritsel in de struiken. Ja, en daar schrok ik van. Want ik zag niet helemaal wat het was, maar ik had het wel heel snel door. Dat waren wilde zwijnen. Nou, dat vond ik niet zo fijn. Daar schrok ik ontzettend van. Weet je, we hebben een gedeelte uit de Bijbel gelezen over de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Het was toen ook donker. En de Heer Jezus was ook in de natuur. En hij was ook bang. Maar was Jezus dan bang voor het donker of voor de dieren? Nee, dat niet. Nee, weet je wat hem angstig maakte? Dat is iets wat wij niet kennen. Wat hem angstig maakte waren de gevolgen van mij en van u en van jouw zonde. Want dat wij zondigen de verkeerde dingen doen, verkeerde dingen denken, verkeerde dingen zeggen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Heer Jezus heel veel verdrietige en angstige dingen moet gaan meemaken. Maar weet je wat nu zo mooi is? Ook vanavond in de preek, de Hemelse Vader, de Heere God, vergeet zijn zoon niet en stuurt een engel om de Heer Jezus weer nieuwe krachten te geven. Nou, daar gaat het over in de preek, in de verkondiging. En boven de preek heb ik geschreven, gesterkt worden in het donker. Gesterkt worden in het donker. We gaan eerst met elkaar luisteren en of zingen naar Psalm 42. 42, het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij is daar zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 2 en 5. Na de verkondiging zingen wij met elkaar Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, het zevende vers. Gemeente, misschien heeft u die beelden ook wel eens gezien. Op de Filipijnen, rond Goede Vrijdag. Je kunt het zo opzoeken. Ik zou het niet te vaak doen trouwens, dat opzoeken. Want waar ik op doel is, die kruisigingen die ze naspelen op de Filipijnen. Misschien wel eens van gehoord. Een jaarlijks terugkerend ritueel. In Nederland hebben we iets van de Passion, maar dan veel bloederiger, zeg maar. Men laat zich vrijwillig vastspijkeren aan een kruis. En die marteling, die houdt dan een paar uur vol. Ja. En laten we wel zijn. Het is goed hoor, om te bedenken wat het voor de Heer Jezus geweest is om te lijden. Maar is dit de juiste manier? Denk het niet. Men streeft ernaar door zich te laten kruisigen. Om dan zo dicht mogelijk bij het lijden van de Heer Jezus te komen. En men probeert dat zo te bewerkstelligen, ook al hangen deze mensen niet puur aan de spijkers, maar staan ze op een platje, zeg maar. Zo proberen ze zo dicht mogelijk bij het lijden van de Heer Jezus te komen. Ja, kruisdragen, men pakt het dan bijna letterlijk op. Nou, dit bedoelde de Heer Jezus dus niet, hè, in Lucas 14, toen hij zei, en wie zijn kruis niet draagt achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Kruis dragen. Men probeert het bijna letterlijk te doen daar. Maar laten we maar even dicht bij huis blijven, kruis dragen. Je hoort veel vaker, ieder huis heeft een kruis. Het zal waar zijn. Ja, wat is een kruis, zou je dan nog je af kunnen vragen? Als ik eerlijk ben, dan vind ik het moeilijk om voor mezelf echt een kruis te laten, of op te schrijven of te bedenken waardoor ik echt verdrukt word of waardoor ik het heel zwaar heb. Zoveel zegeningen te tellen dat je sommige ongemakken, ja, in het leven daartegen radicaal kan wegstrepen. Maar in het pastoraat kom je zoveel echte kruisen tegen van mensen die zoveel te lijden hebben. En noem maar op, ziekte, dood, gemis van een geliefde, teleurstelling, pijn in je hart. Je kunt kruisdrager zijn vanwege de verlatenheid, je bent verlaten. Eenzaamheid. Je bedrogen voelen, ongelukkig zijn. Er zijn zoveel kruisen te bedenken. En sommige kruisen komen doordat jij iets misschien niet goed gedaan hebt. En sommige kruisen komen heel gluipend binnen. Ziekte. En het kan ook direct zijn dat er een kruis zomaar in je huis binnenkomt vallen. Als een vloedgolf. Je verliest man of vrouw of kind. Je krijgt een hersenbloeding. Je raakt gehandicapt. Je verliest je baan. Het leed, het komt in duizend vormen voor. Lijden. En die mannen in de Filipijnen, op de Filipijnen, proberen dat lijden van Jezus te ervaren. Maar kan dat wel? Kunnen wij het lijden van de Heer Jezus evenaren, zeg maar? Met ons lijden, met onze pijn. Nou, ik denk het niet. Want het lijden van de Heer Jezus is zoveel meer dan die spijkers in zijn handen. Het lijden van hem is lichamelijk, ja dat ook. Maar vooral ook geestelijk. En we zien vanavond in ons tekstgedeelte een deel van het lijden van de Heer Jezus, die alleen Hij maar heeft kunnen ervaren. En we hebben Lucas 22 vanaf vers 39 daarbij voor ons open liggen. Jezus in Gethsemane. En dat gebeuren wordt ook wel in Matteüs beschreven en in Marcus. Maar ook hier in Lucas. En het is de donderdagavond voorafgaand aan Goede Vrijdag. Even om de context te schilderen. De donderdagavond voorafgaand aan Goede Vrijdag. Het Pascha is ingesteld. Het heilige avondmaal is ingesteld. Judas is vertrokken. En Petrus gewaarschuwd. Nou, dan is die donderdagavond, is die maaltijd klaar en dan gaan ze weg. Maar wat een heftige avond was dat, die donderdagavond. Er gebeurde zoveel, de spanning die loopt op. Die paar dingen die ik zojuist zei, daar kun je het al uit halen. Ook die discussie wie nu de meeste is, heb je net avondmaal gevierd en dan komt die discussie over de ware eer, wie is nu het belangrijkste? Wat een heftige avond. En dan aan het eind van die avond gaat Jezus met zijn 11 discipelen naar de Olijfberg. Iedereen met een hoofd vol gedachtes. Wat is er allemaal gebeurd? Judas is weggegaan. Petrus werd gewaarschuwd. Ze zullen allemaal wel hebben ervaren en gevoeld van het spant er nu om. De spanning loopt op. Zouden ze dan toch hun meester gaan verliezen? Zou er echt verraden worden? Die spanning is gevoelbaar. En dan vind ik het zo bijzonder in vers 39 dat we lezen dat toch de discipelen hem volgen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het getuigt van moed van deze discipelen. Dat ze Jezus, ondanks de beladenheid van dit moment, van deze tijd, ondanks alle spanning, hem toch weer gaan volgen. Ik moet denken aan onze vervolgde broeders en zusters. SDOK, daar kun je veel daarover lezen, maar ook bij Open Doors wordt daar veel over gecommuniceerd, over. Bij Open Doors las ik iets van een Lea in Nigeria. 3 jaar geleden, een meisje is nu 17. 3 jaar geleden is zij gevangen genomen. Door de Boko Haram ontvoerd. 14 jaar was ze. En ze had na 1 maand al vrij kunnen zijn. Maar als enige van haar groep weigerde ze haar geloof in de Heer Jezus af te zweren. Ze werd bedreigd met de dood, maar hield vast aan haar geloof, aan haar God, met als gevolg dat ze nu nog steeds gevangen zit. Jezus volgen. Ja, de discipelen doen het in ons tekstgedeelte in ieder geval nog steeds. Maar wij weten het vervolg. Hier lopen ze nog met de Heer Jezus mee, maar binnen no time gaat dat verkeerd. Dan gaat Petrus inderdaad de Heer Jezus verloochenen en gaat de rest ook weg. Ja, op wie lijk ik nu? Als het hierover gaat, lijk ik dan op die discipelen die toch de Heer Jezus volgen? Of lijk ik op die Lea? Die Lea van 17 inmiddels, die al 3 belangrijke jaren van haar leven gevangen gehouden wordt. Vanwege haar vasthoudendheid in het geloof. Kijk, de discipelen, dat gaat hier nog wel, maar ze zien nog geen soldaat. En als er soldaten komen, dan gaan ze. Op wie lijk ik? Gemeente, voorlopig loop ik met die discipelen mee, ben ik bang voor. En we lopen dan Gethsemane in. Met de discipelen en met Jezus. Gethsemane, een tuin, een hof onderaan de Olijfberg. En het merendeel van de discipelen worden achtergelaten aan het begin van de hof. En 3 discipelen, die neemt Jezus dan mee, verder de hof in. Petrus, Johannes en Jacobus. Zo lees ik in de andere evangelieën. Die lopen een stukje met de Heer Jezus mee. daar had de Heer Jezus een nauwe band mee, met deze drie. En dit was voor hen niet de eerste keer dat ze samen met de Heer Jezus verder mochten. U kent de geschiedenissen wel, denk ik. Een keer bij het dochtertje van Jairus mochten deze drie mannen mee naar binnen. Een andere keer was op de berg van de verheerlijking. De drie intimi van de Heer Jezus. En nu zijn ze er ook bij in Gethsemane. En ze zullen van meer dingen getuigen zijn dan die andere acht die achtergebleven zijn aan het begin van de hof. Want zo kunnen wij uit de beschrijving vanuit Marcus over deze geschiedenis opmaken dat deze drie discipelen zagen dat Jezus voordat hij in gebed ging, ontdaan en erg beangst werd. En dat lezen ze bij Lucas niet. Lucas die focust meer op het gebed zelf. Maar Marcus laat nog even wat zien wat er voor dat gebed gebeurde. En Marcus beschrijft dan iets wat Jezus bovenmate schokt. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt wat iets te maken heeft met het verliezen van je zelfbeheersing. Verliezen van je zelfbeheersing. En nergens in het evangelie wordt dat gezegd van de Heer Jezus, behalve daar bij Marcus, als het gaat over de Heer Jezus in Gethsemane. Dat hij voordat hij in gebed gaat, zijn zelfbeheersing verliest. En dan weer terug naar Lucas 22. Dan zondert de Heer Jezus zich af van die drie discipelen. En dan gaat hij verder alleen op een steenworp afstand om te bidden. Dus hij heeft zijn zelfbeheersing verloren toen die drie discipelen erbij was. Ook uit nood en angst. En toen heeft hij die drie achtergelaten en is hij nog een stukje verder gegaan, de hof in. Om alleen te zijn. Hij verwijdert zich dan een steenworplengte, staat er. Vers 41, hij verwijderde zich van hen. En dat verwijderen, dat gaat met veel moeite gepaard. Daar staat in het Grieks geen woordje van verwijderen, net of dat ik hier een vuiltje wil verwijderen. Of zoals u de auto misschien wast en het vuil van de auto af verwijdert, zo makkelijk. Nee, het Griekse woordje wat hier voor verwijderen staat, dat is veel, veel heftiger. Jezus moet zich losscheuren, dat staat er eigenlijk, van zijn discipelen. Het kost hem moeite om zijn leerlingen achter te laten. Om ze alleen te laten. En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, dat begrijp ik. Want hij moet anders alleen verder. Ja, dat is zo, maar er is meer. Want dat Jezus moeite heeft om die discipelen achter te laten, heeft ook te maken met het feit dat de Heer Jezus het niet vertrouwt. Hij moet zijn discipelen loslaten. Terwijl hij weet dat ze niet op eigen benen kunnen staan. En dan is loslaten zo moeilijk. En jongelui, even een lijkje naar jullie. Ik ben ook vader. En als ouders moeten wij jullie op een gegeven moment loslaten. Zodat jullie kunnen leren om ook op eigen benen te kunnen staan. Maar alsjeblieft begrijp als dat voor ons zo moeilijk is. Voor ons als ouders om jullie los te laten. Natuurlijk, wij vertrouwen jullie volledig. Maar wij kunnen niet in de toekomst kijken. En heb alsjeblieft geduld met ons als dat loslaten soms bar moeilijk is. Wij kunnen als ouders niet in de toekomst kijken. Wat de Heer Jezus wel kon. En daarom maakte de Heer Jezus zich enorm veel zorgen om zijn discipelen. Want hij wist dat ze niet die vrijheid aan zouden kunnen en dat ze zouden vallen. Dat ze helemaal niet tegen die verzoekingen van de Satan, dat ze daartegen zouden kunnen. En daarom maakt Jezus zich ontzettend veel zorgen en moet hij zich losscheuren van zijn discipelen. En de Heer Jezus weet dat er conflicten gaan komen. Conflicten. En daarom heeft de Heer Jezus het ook over die zwaarden in dat gedeelte wat we ook gelezen hebben. Hij bedoelt daar niet dat de discipelen letterlijk een zwaard moeten kopen, maar wel dat er een strijd komt, of conflicten komen. De aanvallen van de Satan, de leerlingen, de discipelen zullen er niet aan ontkomen. En wij ook niet. En wij in 2021 ook niet. Wij ontkomen er ook niet aan. De aanvallen van de Satan. Maar goed, Jezus, hij verwijdert zich met moeite van zijn discipelen. En dan gaat hij bidden. Hij knielt neer en gaat bidden. Vader. Eerste woordje van zijn gebed. Vader. En ik zat erover na te denken bij het maken van de preek. Hoe zou Vader dat gehoord hebben? Onze hemelse God. Zijn zoon daarop in die hof, op de knieën. Zeer beangst. Vader. Je weet dat je zoon ondraaglijk lijdt. Hoe zou dat in de hemel bij Vader geklonken hebben? Vader, deze lijdensweg doet ook veel met God, de Vader, gemeente. We staan in de lijdenstijd natuurlijk heel veel stil bij het lijden van de Heer Jezus. En dat is ook terecht. Maar God de Vader, zou hij niet lijden? Vader, bidt Jezus dan verder. Vader, als u wilt, neemt u deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Je kunt ook zeggen van, laat deze drinkbeker maar aan mij voorbij gaan. Andere vertaling. Net zoals een donkere wolk soms voorbij drijft zonder dat er een druppel valt. Zo, dat vraagt hier Jezus. En het valt opgemeten hier in deze tekst dat er staat twee keer het woordje willen in dit vers, vers 42... Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Twee keer het woordje wil, maar het zijn in het Grieks twee verschillende woorden. Met verschillende inhouden. Dat woordje wat de Heer Jezus gebruikt voor zijn eigen wil, maar laat niet mijn wil geschieden, dat heeft te maken met het verlangen van de Heer Jezus, dat hij verlangt ernaar dat die beker voorbij gaat. En dat begrijpen we. Maar dat eerste woordje in dit vers, Vader als u wilt, dat is een ander woordje willen. Dat is een woordje wat meer inhoud heeft. Het drukt veel meer de wilsdaad aan die genomen wordt na overleg. De wilsdaad die genomen wordt nadat mensen met elkaar, of God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met elkaar hebben overlegd. Hier is over die wil van Vader is overleg geweest. Overleg geweest. Van eeuwigheid is er met Vader, Zoon en Geest hierover gesproken. Over dat genadige helsplan. Dus in die vraagstelling van Jezus laat hij al zien. In de keuze van de woorden laat hij al zien dat hij van eeuwigheid al ingestemd heeft met dat wat komen gaat. En tegelijk, gemeente, dogmatisch kan het allemaal kloppen. Ene soortje wil, andere soortje wil. Het puntje bepaald is dat de Heer Jezus hier ondraaglijk gaat lijden. Ondraaglijk gaat lijden. Hij wordt zo vernederd. En dat gaat ook nog gebeuren. Het is zo zwaar voor hem. Ja, is Jezus dan zo bang voor het kruis, vraag je je af. Want daar gaat het natuurlijk naartoe, de kruisiging. En jongens en meisjes, toen ik de leeftijd van jullie had, fijn dat je nog steeds luistert trouwens, toen ik de leeftijd van jullie had, toen dacht ik dat wel, dat Heer Jezus alleen maar bang was voor het kruis. Ja, dat doet pijn als er spijkers in je handen gaan en in je voeten. En bang voor de beulen die bloed ruiken. En misschien speelt het ook wel mee bij de Heer Jezus, die angst. Natuurlijk, hij is ook mens. Maar er zit nog veel meer achter dat verlangen van de Heer Jezus, dat die drinkbeker aan hem voorbij gaat. Die beker. Jezus bedoelt hier niet letterlijk een beker, zoals ik hier een beker koud water heb staan. Het is figuurlijk bedoeld. Maar het is alsof een beker vol met gif voor hem staat. En als je een beker vol gif leeg drinkt, dan weet je het gevolg. Dan verlies je je leven. En nu is die beker niet zozeer gevuld met gif, maar wel met de toorn van God. Toorn van God. In die beker zitten de gevolgen van onze zonden, van de zonden van de mensheid. En dus ook van de toorn van God de Vader vanwege die zonde. De Heer Jezus, hij is niet zozeer bang voor Judas, hij is niet zozeer bang voor het Sanhedrin, voor die gezelingen, hoewel dat ook heel pijnlijk is en vernederend tot en met. Maar hij is vooral bang voor de bitterheid van het door God verlaten worden. Hij weet hoe groot de toren van Vader is als het gaat om onze zonde. En de Heer Jezus die spreekt nu de Vader aan op zijn vaderrol. Hoe teer is dat? Vader. En in alle emoties gebruikt hij dan zijn moederstaal. Dat lees dan in Marcus. Abba, Vader. Maria's kind, hier ligt hij voor vaders voeten. En hij smeekt Vader of die beker vol gif toch maar aan hem voorbij mag gaan. Nou, wat is dan de reactie van Vader? Hoe zal Vader reageren? Zou Vader hem opkomen halen? Mijn zoon, dit gaan we niet aan laten doen. Zou Vader zelf zijn zoon gaan bemoedigen? Want dat verlangt een kind toch in de nood dat vader of moeder hemzelf komt vertroosten. U kent wel die gelijkenis van de verloren zoon, een heel bekende gelijkenis. Die kennen jullie ook wel, jongens en meisjes. De gelijkenis van de verloren zoon. En een van de meest ontroerende momenten in die gelijkenis is dat moment dat de vader de zoon aanziet komen. De vader is daar eigenlijk ondersteboven van dankbaarheid, vreugde. En dan rent hij zijn huis uit, zijn zoon tegemoet. Maar stel je nu eens voor, hè, dat die vader niet het huis was uitgehold om zijn zoon tegemoet te gaan, maar een knecht had geroepen van, joh, ik heb het idee dat mijn zoon eraan komt. Ga jij eens even kijken, dan ga ik weer lekker in mijn stoel zitten wachten. Dat zou een heel ander gevoel geven. En hoe doet de Heere God het hier? Hij stuurt ook een engel. Hij stuurt een bode. De zoon heeft het zo zwaar. Maar toch komt de vader niet in een wolk boven die hof van Gethsemane. Met die woorden van, u bent mijn zoon. Helemaal niets. Vader komt niet met de stem uit de hemel om te zeggen, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat gebeurt helemaal niet. Hij stuurt slechts een bode. Een engel. Niks, geen vader die komt, spreekt en omhelst. En toch die engel die versterkt de Heer Jezus. Want engelen die zijn ook heel vaak actief geweest in het leven rondom de Heer Jezus. Rond de aankondiging van zijn geboorte. Tijdens zijn verzoeking in de woestijn. Maar ook hier. Deze engel, het is niet slechts een gezant van God, hè. Maar het is een gezant van God. En deze engel die versterkt de Heer Jezus. En de Heer Jezus die waardeert dit moment, want hij wordt gesterkt, dat lezen wij. Hij omarmt zeg maar de versterkende aanwezigheid van de engel. Hij laat het toe om getroost te worden. Gesterkt te worden in de nacht, in het donker. Dat gebeurt hier. Net zoals dat bij Elia gebeurde, weet u wel? In Koningen 19. Er komt dan een engel naar Elia toe. Op het moment dat Elia helemaal geen lichtstraal meer ziet. Het was helemaal donker in zijn leven. En op dat moment komt er een engel. Sta op en eet. Nou, dat had Elia toen nodig. De engel moest nog wel een keertje terugkomen om het nog een keer te zeggen. Maar daarna kon Elia weer verder. 40 dagen en 40 nachten lang lopen door de kracht van het voedsel. De engel, die wordt gezonden op momenten dat mensen het moeilijk hebben. Dat mensen het nodig hebben. Zodat de kinderen van God weer nieuwe krachten ontvangen. En misschien kunnen jullie daarvan meepraten. Dat je kracht ontvangt op het goede moment. Je zat er doorheen. Verdriet, gemis, rouw, het leven valt zo tegen. En toen opeens dat kaartje, dat appje, die brief, dat mailtje, een bosje bloemen. Of zomaar dat gesprek op straat, waardoor zoveel dingen weer even goed vielen. Merk je dat wel eens? Dat je gesterkt wordt onverwachts door iets of iemand waar je later zo dankbaar voor bent. Had je niet kunnen regelen zelf. Nou, zo wordt de Heer Jezus ook hier door die engel gesterkt, versterkt. En versterkt, ja, wat is dat eigenlijk, hè? Want dat is wel een algemeen woord, versterkt worden. Maar... ja, wat is dat geweest? Wat is dat precies geweest? Ja, dat lezen we niet. We lezen niet wat de engel heeft gezegd. En het woordje wat hier gebruikt wordt voor versterken heeft alles te maken met uithoudingsvermogen. En denk daarbij maar aan het beeld van een lange afstandsloper. Of misschien zijn er hier wel mensen die de Nijmeegse Vierdaagse wel eens gelopen hebben. Dat heb ik nooit gedaan, maar het zou kunnen. Zo'n lange afstandsloper, hij moet nog heel veel kilometers maken, maar hij kan niet meer. Je ziet hem al struikelen, net zoals we gisteren president Biden zagen struikelen op die trap, het vliegtuig in. Je ziet hem struikelen, maar ze moeten nog een stukje. Die gaat straks vallen, denk je. En dan is er die toeschouwer die ziet dat iemand strompelt en struikelt, die een stukje meeloopt. En even wat water geeft. Joh, je moet nog een paar bochten. Dan ben je er. Hou vol. Kom op. Je moet verder. En dan is hij weer weg. Dan gaat hij meelopen weer terug naar zijn eigen plekje. Je weet natuurlijk niet of dat bij de Heer Jezus ook zo ging. Maar de boodschap zal wel duidelijk geweest zijn. U moet wel verder. U moet wel verder. U mag niet struikelen, Heer Jezus. En Jezus, hij wordt versterkt. Nou, dan kan hij er weer tegen, zouden we zeggen. Als de Heer Jezus versterkt is door die engel vanuit de hemel, ja, dan kan hij weer verder. Dan krijgt hij weer lucht en dan kun je de strijd weer aan. Ja, dat zou je denken. Moet eens kijken in vers 44. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Dus die versterking is net gepasseerd en dan komt hij in zware zielenstrijd. Is dat nu het gevolg van die versterking? Wij zouden zeggen tegenwoordig jongens en meisjes van de regen in een drup komen. Jezus komt naar die versterking in zware zielenstrijd. Maar ik denk dat we het op een andere manier moeten zien. Want dit lijkt erg op de geschiedenis bijvoorbeeld van de doop van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. En als hij gedoopt is, wordt de Heer Jezus versterkt door de stem van Vader. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En vervolgens wordt de Heer Jezus de woestijn ingestuurd om verzocht te worden door de Satan. Eerst versterkt worden en dan de woestijn in. En nu hier ook. Eerst versterkt worden en dan verder die lijdensweg op. En dan komt de Heer Jezus inderdaad in een zielenstrijd. Zielenstrijd. Te vertalen met ernstige worstelingen. Met heftige emoties. Met pijn, met angst wat bij de Heer Jezus leeft. Een inwendige strijd. Het doet bij de Heer Jezus geen pijn in handen en voeten of zijn lichaam. Inwendige strijd. Er zal nog zoveel op hem afkomen. Om een paar zaken te noemen. Het doet hem zoveel, het verraad van Judas. Het doet hem zoveel, die verloochening van Petrus. Het doet hem zoveel dat zijn discipelen kletsen over wie het meeste er nou is. De desertatie van de discipelen. Maar het doet hem ook zoveel. Het oordeel van Vader over de zonde van alle mensen. Het enorme gewicht van onze zondenlast, gemeente, en we zondigen niet goedkoop. Maar die zondenlast, die drukt hem te neer. Ook van mijn zonde. Ook mijn zonde drukken de Heer Jezus op de knieën daar in die hof. En Jezus, hij krimpt erbij in één. En dan begint hij enorm te zweten. Enorme zweetdruppels die kletsen op de grond. Net zoals als je een bloedneus hebt, dat bloed op de grond kletst. Zulke dikke druppels. De herder van de schapen. Hij ligt hier eigenlijk op de grond helemaal kapot te gaan vanwege mijn zonde. En vanwege uw zonde. Hij ligt hier op de grond kapot te gaan omdat de ellende van zijn volgelingen hem volledig tegen de grond drukken. En ondertussen zijn die volgelingen gewoon in slaap gesukkeld. Het is wat. Zijn volgelingen die zijn van verdriet in slaap gesukkeld. Zij zijn niet gesterkt door de engel. En zij zullen straks zonder de letterlijke aanwezigheid van de Heer Jezus verder moeten. En hoe zit dat nu bij ons dan? Hoe ziet ons leven eruit? Ook zo donker, somber, zoals en zwaar, zoals de Heer Jezus dat meemaakt? Nou, zo kan dat absoluut niet. Jezus is uniek in datgene wat hij heeft gedragen. Maar tegelijkertijd kan ons leven ook echt donker zijn. En misschien velen van u die kunnen daarvan meepraten. Maar dan wil ik u vragen, je wordt toch ook wel eens gesterkt in je geloof in de donkere periodes van je leven? Of niet? We hebben toch een levende God. Een God die in Christus ons wat dat betreft wil steunen. Ik sprak gisteren nog een weduwe, half in de 50. Ze is voor de tweede keer een man kwijt. Nou, dan heb je wel je kruis, zou ik zeggen. Dan hou ik mijn mond. En ze vertelde inderdaad dat het leven haar ook heel vaak zo zwaar valt. Maar in één adem zei ze erachteraan dat ze zo vaak gesterkt wordt door Gods aanwezigheid in haar. Dan loopt ze opeens te zingen in huis terwijl die stoel leeg is. Snap je dat nou? Onbegrijpelijk. Ze ervaart dat ze gesterkt wordt in het leven. Dat ze door God gedragen wordt. Als het moeilijk is. Maar dat betekent niet, gemeente, dat je die weg van moeite en zorg over mag slaan. Dat niet. De weg moet wel gegaan worden. Engelen kunnen ons in dit leven ondersteunen. Maar die weg, dat leven hebben we nog wel te lijden. Ook de inwendige strijd, als we de Heer mogen kennen door genade, dan hebben we ook die strijd nog te voeren. Strijd van onze zonde, tegen de zonde. Maar het is van levensbelang, gemeente, om je te laten sterken door de Heer God, door de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om je te laten sterken. Paulus bad erom voor de gemeente van Efeze. Hij buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt hij in Efeze 3, vers 16, opdat Hij, God, u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u de liefde van Christus zou kennen. Nou, daar gaat het om, dat u de liefde van Christus mag kennen. Ten slotte, we hebben gehoord hoe intens de Heer Jezus moest lijden vanwege de zonde van ons. Hij ging eraan kapot en dat is nog veel te mild uitgedrukt. Gemeente, je moet er toch niet aan denken dat je zelf deze strijd aan zou moeten gaan. Dat zou echt ondraaglijk zijn als wij die strijd zouden moeten ondergaan die Jezus heeft ondergaan. Die strijd kunnen we niet aan. En het hoeft ook niet. Als we ons laten sterken door die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we ons laten redden door deze redder, de zaligmaker, Jezus Christus. Want als je niet jezelf door hem laat redden, als je niet geloven wil in de Heer Jezus, dan zul je wel zelf die strijd moeten strijden. En dat is een strijd die voor eeuwig duurt en die je nooit wint. Gemeente, jong en oud, laat het alsjeblieft zover niet komen. Richt je op het Lam in deze lijdenstijd. Het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een Godswonder. Dat Vader zijn Zoon daar in die hof liet strijden. En wat een even groot wonder is het, dat Hij dat uit liefde wilde doen voor u, voor jou, voor mij. Om u en mij zalig te maken en als een kind van Hem te zien. De Heer Jezus, Hij had er alles voor over. Om jou, u en mij voor altijd bij zich te hebben. We zijn ontzettend rijk, gemeente. In Christus Jezus. Als we Hem mogen kennen, zijn wij schatrijk. Ieder huis zijn kruis. Ja, dat zal, inderdaad. Maar als je Jezus als je zaligmaker mag kennen, dan ben je zalig, ook al draag je een kruis. Want dan zie je door jouw kruis heen, dat kruis op Golgotha, waar die strijd gestreden werd. En dan zie je ook dat kruis van de Heer Jezus, dat door dat kruis heen de dood niet het laatste is, maar dat Hij opstaan zal uit de dood. Het graf door Christus verlaten, de zonde en de dood achtergelaten. Gemeente van Christus in Bruchem, alstublieft, laat u zich sterken door deze, door dit evangelie. De genade wordt u aangeboden. Het Lam van God, wat de zonde van de wereld weg wilde nemen. Het kost Hem alles. Hebben we vanavond ook gehoord. Geloof in Hem en u zult zalig zijn. Amen. zullen het elkaar danken. Getrouwe heren, de organist speelde het. Het is middernacht en in de hof. En er ging in dat lied ook over dat zielenlijden. Dat u, Heer Jezus, torste. Zo zwaar. Wij kunnen er ons geen voorstelling van maken. Omdat wij niet zijn zoals u bent. Omdat wij ook niet dat lijden zo hebben kunnen meemaken, Heer Jezus, zoals u dat hebt moeten meemaken. Het verlaten worden van uw Vader, dat kunnen wij eigenlijk nooit zeggen. Omdat er altijd in het leven een lijn naar boven is. Heer, omdat u ons altijd hoort. Terwijl u uw Zoon ook een aantal uren zo alleen liet lijden. Toen was hij alleen. Omdat wij zulke grote, grove zonden hebben gedaan. Omdat wij iedere keer weer bij u vandaan lopen. Heer, in deze lijdenstijd staan we daar ook wel bij stil, als het goed is. Bij onze zonden. Bij de verkeerde dingen waardoor uw Zoon ook zo moest lijden. Onze zonden waarom hij ook naar deze aarde kwam. Heer, wat een genade dat u dit helsplan hebt uitgedacht. Dat had geen mens kunnen bedenken. Dat een vader zijn enige geboren zoon naar deze aarde zou sturen, wetend dat daar mensen helemaal niet op hem stonden te wachten. Ja, met een zwaard. Ja, met een geesel. Ja, met spijkers. En toch heeft u het gedaan. Heer, wat bent u barmhartig. Wat bent u genadig en liefdevol. En u sterkt ons ook. Ook als wij in het donker zitten. En u weet, Heere, van ons wie dat betreft. En misschien zijn we het wel om beurten. In het donker levend. Omdat we uw genade niet zien. Of omdat we het leven zo zwaar vinden. Omdat er grote zorgen zijn in onze relatie. Omdat we in rouw gedompeld zijn. Maar Heer, misschien ook al omdat we u niet kennen. En dan bidden wij u, Heer, op deze zondagavond. Geef dat alle mensen in Bruchem die u nog niet kennen, dat ze vanavond nog op de knieën gaan. En u vragen om uw genade. Heer, wilt u doorwerken met uw Heilige Geest. Zegt u de verkondiging van vanmorgen en vanavond. Wilt u de naprediker zijn ook in deze week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Geef dat we ook een verlangen mogen hebben om volgende week, als u het geeft, ook aan tafel de dood van de Heer te gedenken. Heer, we zien er misschien wel naar uit om weer ook die gemeenschap te ervaren, ook in de gemeente. Want ook deze coronacrisis die doet wat met ons, ook als gemeente. En Heer, waak alstublieft over onze gemeente. Dat ook geen mensen verliezen gedurende deze crisis. Maar waakt u bovenal omdat mensen u gaan verliezen. Omdat ze heel bewust u de rug toekeren. Heer, werkt u maar krachtig met uw liefde en met uw trouw. En geef dat wij ook daarin iets van betekenis wellicht mogen zijn als gemeente. Misschien dat wij morgen iemand tegenkomen, zomaar, plotseling. En elkaar mogen bemoedigen, vertroosten of vermanen kunnen. Heere, wilt u zijn met ons allemaal, ook met de kinderen van de gemeente. Wilt u ze helpen morgen weer op school? Geeft de juf of de meester ook alles wat ze nodig hebben om in liefde ook les te geven. En ook om op de Heer Jezus te wijzen dat de juf en meester dat ook doet. En help ons, Heer, ook in de klas En geef dat het allemaal goed mag gaan. Ook als we op voortgezet onderwijs zitten. Of op hoger onderwijs, universitair onderwijs volgen. Wees ons dan ook een God van erbij. Er wordt heel veel van ons gevraagd aan zelfdiscipline. Omdat we niet zoveel naar school kunnen, naar de universiteit kunnen. Heere, wilt u ons dat allemaal geven? Zodat onze studie ook zijn voortgang mag hebben. Heere, wilt u zijn met onze gezinnen. Waar ook zoveel gebeurt. Zoveel mooie dingen wellicht ook. Maar ook in deze tijd intense dingen. Als we misschien thuis moeten werken en de kinderen vaker thuis zijn. Heer, ontfermt u zich over ons allen. En geef dat ook onze gezinnen kleine kerkjes zijn. Omdat daar gezongen wordt, gebeden wordt, Bijbel gelezen wordt. En omdat het daar goed is, veilig en fijn. Heer, wilt u zijn met degene onder ons die alleen door het leven gaan. Ontfermt u zich over hen en geef dat ze zich niet eenzaam voelen. Wilt u zijn met de rouwdragenden, met de zieken, met de hulpbehoevenden. Wees met onze mantelzorgers, Heren, waar ook zo vaak heel veel van wordt gevraagd. Geef dat ze het in liefde mogen doen, dat werk wat op hun pad is gekomen. Heren, wilt u zijn met de Broederskerkenraad, ook in deze tijd van de coronacrisis. Wilt u hen nabij zijn en wij danken u, Heren, dat het beroep wat op dominee Voets is uitgebracht, dat hij ook dat in vrijmoedigheid mocht aannemen. Geef hem ook een goede afscheidsperiode in Slikkeveer. En dat hij ook zo toe mag leven naar deze omgeving. Zegen ons, o Heere, neem het verkeerde weg en kroon het goede. Wij vragen het niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 91, vers 1 is onze slotpsalm. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, het eerste vers. Gemeente hier in de kerk en ook thuis, verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.